Gemeente, wij mogen door de genade van de Heere ook vanmorgen weer opnieuw zijn woord openen. Laten we eerbiedig luisteren naar hetgeen gelezen wordt, want de Heere zegt in zijn woord: zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie. Ik lees u uit het Nieuwe Testament het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 17. Lucas 7, vers 1 tot en met 17. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstelijk, zeggende: hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot de ander: kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende, zeide tot de schare die hem volgde: ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil, en hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het gedeelte dat we vinden waar boven staat: de jongeling te Nain opgewekt, vers 11 tot en met 17. Gemeente, het leven ontmoet de dood. Dat is wat we vanmorgen mogen meemaken. Als het gaat om het feit dat de Heere tot ons komt in het gewaad van zijn woord, en dat hij ook daarin zijn almacht betoont. Het leven ontmoet de dood, en dat heeft voor de dood altijd weer gevolgen. Want hij is immers het leven. en buiten Jezus Christus is geen leven. Telkens weer opnieuw lezen we dat in de evangelie. En dan moeten de oud-testamentische profeten er iedere keer weer aan te pas komen om zelfs de meest gelovigen dat te laten geloven, zoals in Johannes de Doper. Dat de Heere dan moet antwoorden met de woorden uit Jesaja. En dat ze dat antwoord terug moeten brengen aan Johannes, opdat hij door het woord, merk erop gemeente, door het woord, en dan uiteraard ook door de kracht van de Heilige Geest weer nieuwe moed ontvangt, weer hoop en weer uitzicht krijgt op de toekomst, op Gods toekomst, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En zelfs als zijn hoofd eraf geslagen wordt, vergaat die hoop van Johannes, die Christus zelf is, niet. We komen verschillende mensen tegen. Dat is altijd weer het prachtige van de evangeliën. Dat we mensen tegenkomen van gelijke bewegingen, alle noden, angst en pijn, vluchten tot de Here. Er zijn er veel meer nog, en dat is ook weer een gelijkteken met vandaag, er veel meer nog die aan de Here voorbij lopen. Die wel achter de Here aanlopen, zo zien we dat ook in dit gedeelte. Want alleen lezen we immers van die vorige dag, de dag voor de dingen geschieden die we vanmorgen willen overdenken, zijn er ook van die machtige zaken gebeurd. De Heere heeft gesproken en het is er, hij heeft geboden en het staat er. Daar kwam immers die hoofdman van Capernaum, die zoveel goeds gedaan had, had me samen gelezen aan dat oude volk van Gods verbond, en waarvan de fariseeën dan en voorgangers van Israël zeggen, hij is waardig dat u dat doet, Heere, die grote zorg heeft over zijn slaaf. Dat kostelijke voorbeeld geeft aan de Heere door middel van degene die hij gezonden heeft. En die dan thuiskomen en die slaaf is genezen. En dan zien we dat zijn knecht wel op sterven lag, maar nog niet was overleden. En vanmorgen komen we samen, kon het zijn, gemeente, met de Heere. Aan die plaats waar wel de dood geheerst heeft. En laat dat de uitkomst van de prediking mogen zijn. Dat we het straks mogen weten voor de eerste keer, of hoe langer hoe meer. Dat hij daartoe nou juist gekomen is. Om doden op te wekken tot het leven. Want immers, hij gaat het land door. Hij gaat Judea door en Galilea door. Maar hij is daar niet thuis. De Heere die hoort in de hemel, hij is uitlandig, hij is ellendig. En hij is ook arm en jammerlijk en naakt. Jesaja schrijft van hem, als de mensen hem aanzagen, dan zouden ze hem niet begeerd hebben. Ze zouden zich van hem afwenden. Hij is gekomen naar de hemel, hij is mens geworden. En als mens gaat hij over de aarde, dat specifieke gebied, want hij is gekomen tot het zijne. Die hebben hem wel niet aangenomen, maar hij is gekomen tot het zijne. Niet omdat de mensen daarnaar gevraagd hebben, en hij komt vanmorgen ook niet tot u, jou en mij, omdat wij er zo naar gevraagd hebben, maar vanwege zijn Vader in de hemel. Hij is gekomen uit de hemel in gehoorzaamheid aan zijn Vader. En daarom is hij in deze wereld gekomen. Met de bede, Vader, verheerlijk uw naam. En dan heeft hij, jongens en meisjes, ik zeg het zomaar wat oneerbiedig, dan heeft hij de agenda uit de hemel van zijn Vader ontvangen, meegenomen naar de aarde. En nu staat op die agenda dat hij naar Nain moet. Nain betekent aangenaam, maar zo aangenaam is het er niet, zullen we horen. En Nain ligt ook liefelijk aan de voet van de Karmel, in het zicht van het Gilboa-gebergte. Het is een liefelijke plaats geweest, fijn om er te zijn, goed om er te verkeren. Hij moet naar Nain. En de Heer is niet alleen. We lezen dat. Hij is samen met zijn discipelen uiteraard die hem omringen. En hij is samen met een grote schare van mensen die uiteraard hem achterna komen. Waarvan er veel zijn, zoals gezegd, die zullen denken wat zal er vandaag weer voor spectaculairs gebeuren. Zodat we weer A en O kunnen roepen. Velen met hem. Dat is niet zo gebleven. Toen de Heer Jezus ging prediken. Toen de Heer Jezus tot het punt kwam waarom het gaat in zijn zending in de wereld. Toen, zo lezen we in Johannes 6 vers 66. Toen wandelden velen niet meer met hem. Dat zie je altijd gebeuren. Waar de Heer Jezus gepredikt wordt, daar haken ook mensen af. Dan zie je de scheiding openbaar komen. Die straks in de eeuwigheid ten volle openbaar zal komen aan zijn linker en aan zijn rechterhand. Dat gebeurt hier al op de aarde gemeente. En dan lezen we in vers 12 van hoofdstuk 7 dat hij komt aan de poort van Nain. En dan lezen we dat kenmerkende woordje wat de Bijbelschrijvers gedurig als er wat gebeuren gaat schrijven. Zie of zie daar in dit geval. Zie daar een dode werd uitgedragen. Nou is niet zo verwonderlijk dat die dode uitgedragen wordt op zichzelf. Want binnen de muren van dorpen en steden mochten geen doden zijn. Dat was niet geoorloofd in een Joodse stad. Maar wat gebeurt hier nou? De stoet gaat de stad uit. En de Heer Jezus wil de stad in. De dood ontmoet in zijn uitgaan het leven. Is dat toeval? Nou, toevalligheden, dat weten de jongens en meisjes ook wel, die bestaan niet. Al gebruikt de Bijbel die woorden soms, denk aan de geschiedenis van Rut. Ze kwam als bij geval op de akker van Boas. Maar dan merken we toch weer dat dat geval bij geval door de Heere geleid is. En dat zijn geschiedenis ook in het persoonlijke leven. Maar als het gaat om Rut natuurlijk ook om het leven van het volk. Een van de voorouders van de Heer Jezus Christus. Dan gaat de godsgeschiedenis door ook in toevalligheden. Dat is hier ook zo. De Heere komt dan niet toevallig. Ik heb dat gezegd. Het staat op zijn agenda. Er wordt een dode uitgedragen. Gemeente, moet je, jongens en meisjes, als je nou je ogen dicht doet, niet om te gaan slapen natuurlijk, maar om je voor te stellen, nou de Heer Jezus die gaat daar met zijn discipelen en met die scharen, en die komen daar bij die poort van die stad en dan zie je het gebeuren, dan wordt die dode uitgedragen. En dan vertelt Lucas ons wat dat voor iemand is. Een enige geboren zoon. Dat is wat. Die vrouw die had maar één zoon. Wat een ellende. Wat een nood. Zie je die moeder gaan. Gesteund door anderen. Anders zou ze van verdriet niet kunnen lopen. Ze moet haar enige zoon dragen naar zijn graf. En dat betekende nogal wat in Israël. Want een zoon, dat was je steun, bijzonder voor een weduwe. Wij kennen natuurlijk wel de zorg en een bepaald soort van inkomen enzovoort. Maar dat was toen niet het geval. Die enige zoon, dat was de hoop van zijn moeder. Ook als het ging om de steun in het dagelijkse leven. Om het werk wat nog gedaan kon worden. Zodat er een paar centen verdiend zouden kunnen worden voor hun levensonderhoud. En die zoon betekende ook bescherming. Anders dan was ze aan de heidenen, om het zomaar eens werelds te zeggen, dan was ze aan de heidenen overgeleverd. Die zoon betekende ook bescherming. En wat het allerbelangrijkste is, die zoon betekende de doorgaande familielijn. Als die zoon door de Heere werd weggenomen, dan zou uit haar geslacht de Messias niet meer geboren kunnen worden. En om de ellende nog groter te maken, schrijft de evangelist. En zij was weduwe. eerst aan man. En toen haar enige geboren zoon. Wat een beproeving. Een tragische situatie. In Israël. Bij dat volk van het verbond. Maar luister. Lucas schrijft. Een grote schade ging met haar. Er was veel meeleven. De hele stad liep als het ware uit met deze moeder. Die ook weduwe was naar het graf om haar enige zoon te begraven. Er was meeleven. En wat kan je dat goed doen? Een hand op je schouder bij verdriet. Een woord op rechte tijd gesproken. In smartelijke omstandigheden. Wat kan je dat goed doen? Maar mensenhanden reiken niet verder dan dit leven. Je kunt erbij staan in een zieke kamer bij een stervende. Kun je met elkaar nog een psalm zingen als de mogelijkheid daartoe is. Maar verder niet. Dan moet je de geliefde overgeven. En nu is er wel een grote schare met haar. Er is wel veel meeleven met deze weduwe. Maar dan lezen we direct daarop. En de Heer. Kijk gemeente, dat is nou het geheimenis van de schrift. En de Heer is met haar. Mag ik dat nou zo even zeggen vanmorgen? En de Heer, komma, is niet tegen haar, maar is met haar. En Lucas Dreyers, die drukt dat uit door voor de Heer naam de Kyrios te schrijven. De Kyrios, dat is... Wie is dat, jongens en meisjes? Wie is nou deze Heer? Wie is nou de Kyrios? Dat is de enige geborene van de Vader. Dit was een enige geboren zoon van de moeder. En hier is de enige geborene van de Vader. Met een hoofdletter, hè? De Vader in de hemel heeft zijn zoon gezonden. Naar die weduwe, naar die moeder toe die haar enige zoon draagt naar het graf. Maar wanneer deze zoon komt, de enige geborene van de Vader, dan kan de dood van een aards enige geborene niet langer als hopeloos worden beschouwd. En dan lezen we dat hij haar ziet. En de Heere haar ziende. En dan moeten we goed opletten. Voor dat woordje ziende, daar staat een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent, dat is nou voortdurend zo. De Heere die heeft even niet meer het oog op al die anderen. Maar hij drukt dit woord uit. Hij ziet niets anders meer. Heeft alleen het oog op deze weduwe. Haar ziende. Dat is niet dat hij even kijkt en de situatie inschat. Maar hij ziet haar. Hoort u dat vanmorgen? Die in nood en smart tot hem verhefte uw angstig hart. Die bede hebt in uw hart samen met deze weduwe. Zie een gunst op mij van boven. Wees mij toch genadig, Heere. En de Heere haar zien. Als dat nou van je geschreven wordt. Dan wordt het zo persoonlijk, niet waar. Dan is het niet meer alleen voor een ander. Dan is het ook voor mij. En de Heere haar ziende. Dat is zo'n machtig woord. De Heere heeft van eeuwigheid uit de hemel niet voorzien, maar gezien. Dat er een volk verloren zou gaan. Dat er een volk de drievoudige dood zou sterven vanwege hun overtreding in Adam. En de Heere heeft ook voorzien in zijn voorzienigheid. En de Zoon heeft gezegd, zie ik kom. De rol des boeks is van mijn naam vervuld. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. Daar komt er allemaal in dat zien van de Heere mee. En de Heere haar ziende. De Vader had het oog al op haar en daarom is zijn Zoon bij haar. Want het is een samenwerking als zondaren zalig worden. En als de Heere wonderen gaat doen op wonderen horen. Een samenwerking van de drie enige God. En als de Heere dan ziet zoals hij hier ziet. Dan wordt hij met innerlijke ontferming over haar bewogen. In de Engelse vertaling lezen we her heart, his heart went out to her. Zijn hart gaat uit naar haar. Zijn hart gaat uit naar u, jou en mij. Is dat nou geen heerlijke zaak, gemeente? Dat het hart van God uitgaat naar je. En dan blijft de Heere daar niet bij staan. Dan wordt hij niet maar alleen met innerlijke ontferming bewogen. Ik mag het vanmorgen toch ook zo zeggen. De Heere die is in de hemel, in de hoog en de verhevene, met innerlijke ontferming bewogen over een schare die zonder herder dwaalt in deze wereld. Maar hij doet er ondertussen niets aan, zegt de wereld. O jawel, zegt Gods woord, Gods eigen woord, want hij spreekt. Met innerlijke ontferming bewogen over haar. En hij zeide. Ziet u het staan? God is de sprekende God. Dat onderscheidt de levende God van alle afgoden. Die hebben een mond, maar die spreken niet. Die hebben oren, maar die horen niet. Ze hebben voeten, maar ze moeten gedragen worden. Hij spreekt. En wat zegt de Heere dan? Wat zegt hij dan? Een hopeloos woord. In die situatie, ziet u het staan? En hij zeide, wee niet. Het oorspronkelijke zegt hier uitdrukkelijk, houd op met wenen. Ween niet. Nou, als de ouderlingen en de diakenen bij u op huisbezoek komen in een situatie waarin u in de grootste smart bent en ze zeggen tegen u, ween niet, dan zegt u, nou ja, die is ongeschikt. Die moet bij mij maar niet meer komen. Ween niet. Maar de Heere zegt het wel. En waarom zegt hij het wel? Omdat hij de oorzaak van het geween kan wegnemen. Dat kunnen wij niet. Maar dat kan de Heere wel en daarom mag hij alleen dit zeggen. Ween niet, houd op met wenen. Zijn meeleven is niet als dat van ons mensen. En zijn spreken is volkomen anders dan wij zouden kunnen spreken in allerlei voorkomende situaties. En dat komt omdat hij onze smarten gedragen heeft. Omdat hij de dood is ingegaan voor allen die in zijn naam geloven. Hij zegt, wee niet. Waarom? Dat schrijft Matthäus in hoofdstuk 8, vers 17. Opdat vervuld zal worden hetgeen door de profeet gesproken is. En dat zien we hier nou in de praktijk openbaar komen. Hij zegt, wee niet. En dan staat er direct achteraan. En toen ging hij toe en raakte de baar aan. De dragers nu bleven staan. Hij raakte de baar aan. Dat was hem niet gevraagd. Dat staat hier ook uitdrukkelijk. Hij ging toe. Er was niet iemand die riep, Heer Jezus, wilt u nou even erbij komen? En wilt u even de baar aanraken? Nee, niemand vroeg dat, want de jongen was immers al dood. Het gaf toch niet meer. Jairus zegt, of de boodschappers aan Jairus, die zeggen, val de meester nou niet moeilijk, want uw dochtertje is reeds gestorven. Hij gaat toe, ook vanmorgen, in de prediking van het woord, gemeente, ik wil u daar zo graag in meenemen. Niet wij, maar hij gaat toe en hij raakt de doodsbaren aan. Niemand vroeg het. Wij zijn dood door de misdaden en de zonden. Er is niemand die God zoekt, tot niet één toe. Maar hij gaat toe. en maakt zichzelf onrein. Nummer 19 vers 11 en 12. Hij maakt zichzelf onrein om de dood aan te raken. En hij raakt die dood aan omdat hij als enige de ware nood van ons kent. Met innerlijke ontferming bewogen heeft God zijn Zoon gezonden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Met innerlijke ontferming bewogen blijft de Heer Jezus niet aan de kant staan om toe te zien, maar haar ziende gaat hij toe en raakt de baar aan. Zijn woord is tegelijkertijd ook daad. Dabaar, jongens en meisjes. Woord en daad, dat is bij de Heere één zaak. Hij spreekt en het is er. De godsdienst huivert. Moet je zien wat hij doet. Hij raakt de baar aan. De godsdienst trekt zijn kleren op, zodat ze hem niet hoeven aan te raken, want dan zouden ze zelf ook onrein worden. Maar hen die door geloof op hem mogen zien, die weten in verwondering. Hij raakt de baar aan. Hij vereenzelvigt zich met de schuld van zijn volk. Hij is de schuldovernemende borg. Paulus zal het schrijven en in de gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd, vernietigd. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Filippenzen 2 vers 8. Hij raakt de baar aan. En meer niet, ja zeker, want hij spreekt, gemeente. Jonge mensen, jongens en meisjes. Hij spreekt. En hij zei de jongeling. Moet je je voorstellen, zeg je tegen een dode die op de baar ligt. Jongeling, ik zeg u. Sta op. Dochtertje, ik zeg u, sta op. Lazarus, kom uit. Jongeling, ik zeg u, sta op. Gemeente, in het Oude Testament zijn ook opstandingen uit de doden. We kennen de geschiedenis van Elisa. Maar daarvan lezen we, van Elisa lezen we, toen riep hij de Heere aan en zei de Heere, mijn God, heb gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herbergen zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere hoorde de stem van Elisa en de ziel van het kind kwam weder in hem en hij werd levend. Maar de Heer Jezus hoeft niet te bidden. Hij is God, gemeente. En dan zeg ik het allerdiepste woord van heel de schrift. Deze mens, van gelijke bewegingen uitgenomen de zonde, is God. Hoe weet ik dat? Nou moet je lezen in het evangelie en de dode zat overeind. Dat staat niet in de jongen zat overeind. Dat goed lezen. De dode kan niet overeind zitten. Maar hier staat het. De dode zat overeind. En dat is het schriftbewijs. Eén van de schriftbewijzen. Dat hij God is. Gemeente. Jezus Christus, God uit God, licht uit licht, mens geworden. Om ons mensen belijden we met de kerk van de reformatie. Om ons mensen, om u, jou en mij zalig te maken. Ja, want je ligt verloren. Anders hoef je niet zalig gemaakt te worden. Maar tegen Jezus niet uit de hemel hoeven te komen.
Had hij de doden niet hoeven op te wekken als we niet Gods gebod hadden overtreden in Adam? Als we die straf van Adam niet hadden gekregen van die rechtvaardige God, zodat de doodsklokken luiden tot op de dag van vandaag toe?
Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. En zie nou die moeder. Jongens en meisjes, moet je weer even je ogen dicht doen. Moet je daar voorstellen, dat mensje daar in het zwart, gebogen. Maar die weet niet hoe ze het heeft. Die weet niet hoe ze het heeft. Of ze nou huilen of lachen moet, ze weet het niet. Ze ziet al zo, dat, ja, ze gelooft het niet, ze kan er niet bij. Ik kan me dat zomaar voorstellen, moet je er maar bij gaan staan en dan moet je proberen dat voor te stellen. Zie nou die moeder, en dan moet je die scharen zien. En dan moet je de discipelen zien. Er gebeurt wat met die mensen allemaal. Maar dan moet je nou ook op de Heere zien. Zullen we dat nou doen? Op de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die heilsgeschiedenis schrijft. In de openbaring van zijn Zoon in deze wereld. Want waarop ziet nou deze opwekking uit de dode gemeente? Is het niet het wonder van God dat Gods eigen woord van de Heer Jezus Christus in Johannes 11 vers 24 bevestigt en onderstreept, waar hij zegt: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat is een teken, jongens en meisjes, wat we hier zien. Wat verwijst naar het teken van de Zoon van God. De opstanding van de jongeling te Nain ziet op een veel machtiger daad van God. De opwekking uit de doden. Meervoud. De tijdelijke dood en de eeuwige dood van zijn enige geboren Zoon. En waarom is die daad van God nou machtiger dan deze daad? Omdat de Zoon van God in de plaats van zijn volk de straf droeg, die hem de vrede aanbrengt. Want toen hij het graf inging, toen ging al zijn volk van alle eeuwen met hem het graf in. En toen hij werd opgewekt uit de doden, toen stond al zijn volk van de Vader gekend van eeuwigheid op uit de doden. En al dat volk liet de eeuwige dood voor altoos achter zich en ging het leven in. En dat geldt ook vandaag, gemeente. De Heere die zegt: ik leef en gij zult leven. Mag je het daarom belijden met Job? Want ik weet dat mijn losser leeft. Welke mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde. Mag je het belijden? Mag je het Paulus achterna spreken in Romeinen 8? Dood, waar is uw prikkel? Helder is uw overwinning. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, die ook opgewekt is. En de dode zat overeind. Vraag de mensen daar toen, jongens en meisjes, of hij echt levend is geworden. En ze zullen je antwoorden: hij zat overeind en hij begon te spreken. En als er nou vanmorgen iemand worstelt met de almacht van God, met het feit om heel je vertrouwen voor de volle 100% op de Heere alleen te stellen in leven en in sterven. Want immers, het ware geloof wordt altijd bestreden. Dan breng ik u de boodschap die Johannes de Doper van de Heer Jezus kreeg. De blinden worden ziende. De kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd. De doven horen. De doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Ja, want dat is de crux. Dat is het hart hier van de zaak. De Heere laat zichzelf verkondigen dat hij God is vanmorgen. En dan word je gewonnen. Of je stoot je aan hem. God.
God alleen wekt de doden op. En nou geloof je dat met een van God geschonken zaligmakend geloof, dat tot inhoud heeft hem die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. Of je houdt het voor gezien. Net als de fariseeën en de schriftgeleerden toen Lazarus uit de doden was opgewekt. Ze konden het niet ontkennen, maar ze geloofden niet in hem. Dat kan. Dat kan ook vandaag. Onderzoeken we onszelf, gemeente. Mijn schapen kennen mijn stem. God alleen wekt de doden op. De gemeente, dat betekent dat je van dood levend gemaakt moet worden. Verstaan we dat? Dat we wederom geboren moeten worden, wil het straks wel zijn. Luister. Hij ging naar een stad genaamd Utrecht. Veel discipelen. Van allerlei snitten en een grote schare. En ook vanmorgen ontmoet het waarachtige leven in de prediking van het woord de dood. En Jezus ging toe, lezen we dan, maar dan gaat het om enkelingen, dan gaat het om bijzonderen, dan gaat het niet om een hele schare in één keer, dan ging het toen ook niet, hij raakte doodsbaar aan. En dan vraag ik vanmorgen, gemeente, raakte hij uw en jou en mijn doodsbaar al aan? En klonk het in mijn oren, de oren van mijn hart. Ik zeg u, sta op. 2 Korinthe 5 vers 17, die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Ja, zegt u misschien, dat was toen letterlijk zo, maar kun je dat nou geestelijk wel doortrekken, dominee? Jazeker, dat moet zelfs, want hoor maar wat de Heer Jezus in Johannes 5 vers 24 zegt. Voorwaar, amen, amen, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is van de dood overgegaan in het leven. Gelooft u daarom in hem? Hebt u de stem van de goede herder gehoord? Bent u een schaap van hem en een lam van hem? Ja, maar zegt iemand, een dode kan toch niet horen? Luister, voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Zien we het wel? Alleen die de stem van Jezus Christus gehoord hebben, die zullen leven, anderen niet. Onderzoekt u zelf. 2 Korinthe 13 vers 5. Of u in het geloof bent. Beproeft u zelf of Jezus Christus in u is. Tenzij dat u verwerpelijk zijt. Dat is de consequentie van de prediking, gemeente. Ouderen en jongeren. En dan lezen we in vers 15, en hij gaf hem aan zijn moeder. Ook weer goed lezen. Hij geeft. Hij geeft hem terug aan zijn moeder. Hij geeft. Dat kunnen we doortrekken op alle dingen van ons leven. Alle goede gaven, zegt Jacobus, is ons van de Vader der lichten afkomende. Hij geeft, tegenwoordige tijd, hij geeft. Hij is een bron van alle genade, hij geeft genade en ere. Hij geeft aan hen die zeggen, Heere, geef mij wat u vraagt en vraagt u dan wat u mij geschonken hebt. Hij geeft hem terug aan zijn moeder. Dat betekent ook, kinderen zijn zijn eigendom. En hier wordt Gods tederheid gezien. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuw.
eeuwigheid. Kijk naar de moeder en de zoon. Gods liefde geopenbaard in Jezus Christus. Gods geheimen. En Gods liefde is er ook oorzaak van dat dode zondaren levend gemaakt worden. Dat is geen verdienste. De jongen kon zichzelf niet levend maken. Dat is, daar hoeven we geen 2 minuten over te argumenteren en te redeneren. Wij blijven doden tenzij. Kun je dat nou weten? Ja. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. En zeg. De jongen kwam overeind. En hij sprak. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Zie op mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Dan hoor je erbij, gemeente. Kennen we dat leven nou? Hier wordt de enige zoon geschonken, teruggegeven aan zijn moeder. Maar door de dood van Gods enige zoon, enige geboren zoon, worden ontelbare zonen en dochteren teruggegeven in de armen van de Vader. Wat een machtig evangeliewoord, gemeente. Gods zoon stierf u, jou en mijn dood. Hij stortte voor ons zijn bloed. En hij betaalde in hun plaats zo volkomen hun openstaande rekening aan de Vader, dat er geen enkele betaling meer behoeft plaats te vinden. Kunnen we dat bevatten? Kunt u dat bevatten en jij die daar nou iets van ziet door genade? Al mijn zonden vergeven. Al mijn schuld betaald. Oh, ik weet het wel, de duivel zoekt je te besmeuren en die rust niet van zijn boze werken. Maar God laat zijn evangelie prediken daarin dat hij verzoend is. En dat de schuld is betaald. En die God en Vader staat ook vanmorgen op de uitkijk. Naar verloren zonen en naar verloren dochteren. En zijn hart gaat uit naar hen die er alles doorjoegen. Samen met deze wereld. Probeer het maar niet te begrijpen. Maar geloof zijn heil en troostrijk woord. En dan zie je ze uitgedragen worden van die doden. Uit de poorten van de steden. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar zie, in het gewaad van het evangelie ontmoet de levende de doden. En spreekt zijn machtswoord. Ik zeg u, sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Kijk, en dan komen we ook nog aan de reactie in het kort, gemeente, van de scharen. Lucas schrijft, ze waren verslagen. Je moet het ook maar meemaken allemaal. En ze roepen zelfs, God heeft zijn volk bezocht. Maar ze zeggen niet met Zacharia in Lucas 1 vers 68 en 78. Want God heeft bezocht en verlossing teweeggebracht aan al zijn volk. Ze zien in de Heer Jezus niet hun zaligmaker. Zelfs een opwekking uit de doden vermag hun blindheid niet weg te nemen, gemeente. Een natuurlijk mens ziet niets in Jezus. Ook vandaag niet. Een wonderwerker? Prachtig. Iemand die ons het leven kan veraangenamen? Prima. Een profeet? Akkoord. Maar meer niet. Een dode moet eerst levend gemaakt worden. We lezen zelfs van zijn 12 discipelen in Lucas 18 vers 34. En ze verstonden geen van deze dingen. Dan zijn we alweer een paar hoofdstukken verder, nietwaar? En dit woord was voor hen verborgen en ze verstonden niet wat er gezegd werd. Het gerucht gaat wel van hem uit. Lezen we. In geheel Judea. En in geheel het omliggende land, het heeft de scharen zo geraakt dat ze er niet van konden zwijgen. Ze waren zo onder de indruk. En we weten, de gemeente, het verhaal gaat tot op de dag van vandaag toe. Maar wij, u, jij en ik, hoe reageren wij op de boodschap dat God de doden levend maakt door Jezus Christus de Heer?
Welk gerucht gaat er van u, jou en mij uit? O, laten we het smeken, gemeente, in dat gezamenlijke gebed dat we zullen zingen. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Amen.